Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Dames en heren, goedenavond allemaal. Op deze avond over Europees burgerschap. Mijn naam is Marcel Becker en ik zal je als voorzitter door deze avond heen geleiden. Deze avond die wordt georganiseerd door Radboud Reflex en het Europees Parlement Liaison Bureau in Nederland. Een avond met twee prominente sprekers, die zal ik zo meteen aan u voorstellen. Maar eerst ook een beetje vanuit de organisatie de vraag, wie van u komt uit Nijmegen? Ja, wie van u voelt zich Nijmegenaar? Ja, dank u. Wie van u komt uit Nederland? Wie van u voelt zich Nederlander? Ja, nou komt ie. Wie van u komt uit Europa? Wie van u voelt zich Europeaan? Nou, dat valt me niet tegen, moet ik zeggen. Dat is bemoedigend. Ik hoop dat de opkomst bij de verkiezingen net zo hoog is als het percentage mensen dat nu ook bij het laatste hand omhoog stoot. Maar u snapt het al, tussen Europeaan zijn in de formele zin aan de ene kant en je ook emotioneel en als burger bij Europeaan betrokken voelen aan de andere kant, dat is geen vanzelfsprekendheid. Daarover gaat het onder andere vanavond met de sprekers, de heer Twan Manders. U nam al in 1999, dat is dus het vorige millennium, zitting in het Europees Parlement. En maakt u ervan met enkele onderbrekingen tot de dag van vandaag deel vanuit. Voor drie politieke partijen, 50PLUS, VVD en tegenwoordig het CDA. En we zijn benieuwd naar uw verhaal over Europees burgerschap. Daarna zal spreken professor Anne van der Vleuten. Zij is politicologe en houdt zich in die hoedanigheid al lange tijd bezig met Europa. En zoals een politicoloog dat doet, macht in Europa en de mooie en minder mooie kanten van die Europese macht en de macht in Europa. Eerst geef ik het woord aan de heer Twan Manders.
Een hele goede avond allemaal. Dank voor de uitnodiging. En dit is de Europese identiteit is eigenlijk voor mij een van de meest belangrijke onderwerpen waar ik me mee bezighoud. Ik stel jullie nu één vraag en daar kom ik veel later op terug. Ik ben al 50 jaar samen met dezelfde vrouw. En waarom? En daar kom ik straks op terug. Dat is voor de denkers onder ons. Ik wil even mezelf voorstellen, want anders dan denken jullie wat een rare vent die voor drie partijen opkomt en zo. Maar dat heeft ook een stukje, voor mij een belangrijke titel opgeleverd. Mijn naam is Twan Manders en ik ben Brabander. Zo voel ik me ook. Ben er trots op een Brabander te zijn. Mijn eerste opleiding was kunstacademie, dus ik ben een getrainde kunstenaar, heet dat. Ik ben opgeleid tot kunstenaar. Ik heb een belangrijk product in de markt gezet dat iedereen kent. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik wat kon rondzwabberen in de maatschappij. Hè, want dat er minder financiële druk zat. Ik heb ooit het treintaxiconcept bedacht. En een politiedak zet. Dus iedereen, verwacht ik, heeft onder mijn product gezeten. Nou, toen heb ik een vervelend motorongeval gehad, want zoals het gaat bij mannen, als het goed gaat met de man materieel, dan zoekt hij of een jonge vriendin of hij koopt een motor. En uit de eerste vraag in het begin blijkt al dat ik een motor heb gekocht. En die motor die zorgde ervoor dat ik een vreselijk verkeersongeval heb gehad. En dat heeft mij als kunstenaar moeten doen stoppen. En toen ben ik rechten gaan studeren, het middenstandsdiploma voor academici. Ik ben daarna heb ik de advocatenopleiding gedaan. En ik heb nog één jaar in Nijmegen gestudeerd bij Anton Kwaadvlieg, intellectuele eigendomsbescherming. Nou, allemaal leuk en aardig. Ik heb een advocatenpraktijk gehad. Vond ik allemaal niet zo leuk. En ik heb me verkiesbaar gesteld. Eerst voor de gemeenteraad, omdat ik een akkefietje had met een gemeenteambtenaar. Vervolgens Provinciale Staten. En toen dacht ik, als advocaat zie ik hoe belangrijk dat Europa is in ons dagelijkse leven. Werkelijk elke dag. Wat is nou leuker als je daar aan de stuur kunt gaan zitten om mee te beslissen over belangrijke wetgeving die ons allemaal dagelijks aangaat. Dat was 1999. Maar als je uit de provincie komt, dan is het altijd heel moeilijk om in het Haagse hoog op de ladder te komen. Dus ik werd ergens op nummer 21 gezet van de lijst, terwijl ik dacht, ik ben de meest ideale politicus. Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen, stabiel gezin, ik ben financieel onafhankelijk, ondernemer geweest, 2 academische titels. Wat wil ik nog meer? Maar toch kwam ik op 21, omdat er heel veel anderen waren die kennelijk veel beter waren. En dan komt de creativiteit in me op. Dus ik dacht, ik begin eerst de advocaat. Ik lees de kieswet. Ik zie dat je relatief makkelijk gekozen kunt worden, als je veel vrienden hebt. En ik denk, ik ga een campagne opzetten. Heb ik gedaan. En ik ben met voorkeur gekozen in het Europees Parlement. In 1999, precies. Voor de VVD. Ik kreeg daar in 2006... een titel waar ik nog steeds trots op ben, door het heet nu Politico, toen heette het anders. Ik was de arch defender of the internal market. Ik was altijd bezig met de interne markt, de dienstenrichtlijn, wat heb ik nog meer gedaan, de batterijenverordening, waar ik wetgeving op geschreven heb. En recentelijk heb ik nog een richtlijn mede vormgegeven. En dat ging over milieudelicten. En waar een aantal leuke dingen voor mij in zitten. Bijvoorbeeld een dynamische vergunning verweer. CEO's die aansprakelijk kunnen worden gesteld strafrechtelijk als hun bedrijf een milieumisdrijf pleegt. En dat is uniek, want dat is Michael Ford, de professor Europees Milieurecht, die zei, het is revolutionair, want we hebben nu een dynamisch strafrechtbeginsel. En dat was heel moeilijk in de trialoog, overleg met de raad, commissie en het parlement. En ik was woordvoerder van het parlement, om het door te voeren. En dan is het, en dat heeft me altijd geholpen, heeft me ook onafhankelijk gemaakt. En dat maakt het ook moeilijk om bij partijen je per se thuis te voelen. Ik heb de raad overtuigd om daarmee akkoord te gaan, want ik stelde een simpele vraag. Ik zei, en het ging toen over vergunning verweren. Ik had een vergunning, mag je iets doen? En als we nu kijken naar bijvoorbeeld Chemoer in Dordrecht, die hebben een vergunning om PFAS te lozen. Ze weten dat heel veel mensen er kanker van krijgen, dat er het water enorm vervuild wordt, maar ze gaan door, want ze hebben een vergunning. En dat is heilig. En toen vroeg ik de voorzitter van de raad, de Spaanse ambassadeur. Ik zeg, meneer de ambassadeur, ik heb een vraag aan u. Ik heb een vergunning, een autorisatie om 100 te mogen rijden op een autoweg. 100. Dus ik mag 100 rijden. Ja, was hij met me eens. Nou spelen daar 5 kinderen. Mag ik dan gewoon 100 rijden? Nee, zegt hij, dan moet u langzamer gaan rijden. Mag ik dan 80 rijden? Nee, zegt hij, je moet zo rijden dat je een ongeval voorkomt. Ik zeg, dus het zou zelfs kunnen zijn dat ik gewoon moet stil gaan staan om te voorkomen dat ik een ongeval veroorzaak met die kinderen. Zegt hij, juist. Ik zeg, nou, dat is precies wat ik bedoel met mijn vergunningverweer. Je krijgt een vergunning om iets te doen, maar als blijkt later door nieuwe inzichten dat jouw handelen substantiële schade toebrengt aan het milieu of aan de gezondheid van mensen, dan moet je stoppen. Doe je dat niet, dan kun je strafrechtelijk vervolgd worden. Dat zit nu in Europese wetgeving en wij weten dat niet, maar over een paar jaar wordt dat hier of op de universiteit gedoseerd. Er zal niemand meer aan mij denken, maar degenen die hier nu zijn weten dat het van mij komt. Dat is wel leuk. Dankjewel. Ik heb nog een andere titel waar ik trots op ben. Ik ben ooit door een journalist van het Financieel Dagblad genoemd. Twan Manders is de Ronald Koeman in het Europees Parlement, want die speelt voor topploegen. Hij verandert niet, maar zijn ploegen wel, want die wil hem niet meer kennelijk. En het is ook best wel bijzonder om voor verschillende partijen gekozen te worden. En ik probeer altijd mezelf te zijn en dat blijf ik. En ja, dat maakt het leven een stuk makkelijker. Hè? Ik bedoel, als je nooit liegt, alleen maar de waarheid vertelt, hoef je ook niet te onthouden wat je gelogen hebt. Hè? Dat zeggen de advocaten. Het zal niet altijd zo zijn. Maar na al die interne marktaangelegenheden, gaat over economie. En Jacques Delors, ooit voorzitter van de Europese Commissie, wie kent hem niet? Hij is de voorbereider geweest van de 4 vrijheden, van de interne markt. En dat zou de basis zijn van een Europese samenwerking. Samen ondernemen. En als je geld aan elkaar verdient, ga je geen oorlog maken. Het verdrag van Maastricht heeft hij voorbereid in 1992. Maar in 1989 sprak hij het Europese parlement toe. En die zei, natuurlijk kun je niet houden van de interne markt. Maar het zorgt er wel voor dat we gaan samenwerken en dat we elkaar beter gaan begrijpen. Dat was voor mij een belangrijke reden. Want wat zag ik? En dan kom ik direct uiteindelijk op de onderwerp waarom ik hier ben. De identiteit van Europa, of de Europese identiteit. Ik heb vervolgens heb ik gewerkt aan een initiatiefrapport. En dat ging over de interne markt voor de recreatieve sector. Dus acteurs, kunstenaars, noem maar op. En ik heb me daarop ingezet, want ik vond dat namelijk belangrijk. En daar heb ik iets, en er wordt enorm over gelachen. Als ik nou iets wil drukken van het filmpje, moet ik dat laten zien of niet? Maakt dit uit welke knop?
Naar rechts.
Naar rechts, oké. Ik ben een digibet, dat begrijpen jullie. Ik kan beter praten dan bellen. Maar ik heb toen in dat stuk gezegd, ik zie dat wij in Europa altijd, we hebben altijd verteld, mijn ouders vertelden dat aan mij. Ik ben nog, ik heb het niet meegemaakt. Maar het was altijd de narratief van Europa, nooit meer oorlog. We willen die oorlog niet meer. Als journalisten mij willen interviewen in Straatsburg, zeg kom, we gaan eerst naar Natzweiler-Struthof. Dat is een concentratiekamp, 50 kilometer onder Straatsburg. En als we dat gezien hebben, dan weten we waarom we de Europese Unie hebben. Maar de nieuwe generaties, die weten dat niet meer. Die hebben dat niet meegekregen van direct van hun ouders. En die hebben dus niet meer het besef dat de Europese Unie eigenlijk is opgezet voor vrede en vrijheid. En dat we vervolgens daar een stuk economie aan toepassen, aan toeplakken, aanplakken bedoel ik. Vanwege die economische samenwerking, prima. Dus dan is het vrijheid, vrede en welvaart. En daar zijn we eigenlijk best wel goed in geslaagd, vind ik. Maar wat zie je na verloop van tijd? Dan zijn we het gewend, dan is het gewoon vanzelfsprekend dat we die welvaart hebben. Het is vanzelfsprekend dat we geen oorlog kennen. Het is vanzelfsprekend dat we vrede hebben. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als je dan een rondje maakt in Natzweiler-Struthof bijvoorbeeld. Maar dat doen we niet, want ja, we vinden het leuk om op onze telefoon te kijken. En toen dacht ik, dat was de narratief toen. De narratief toen, van dat was de verbinding. De Nooit meer oorlog was de verbinding tussen Europeanen, met name de Founding Fathers. Later de uitbreiding met Oost-Europa is dat al een beetje verdwenen. Maar ook de tijd die zorgt ervoor dat we niet meer het besef hebben wat de basis was. Dus ik dacht, wij moeten iets gaan doen wat minder intellectueel is. Wat eigenlijk veel meer instinctief is om de Europeanen bij elkaar te brengen. En toen heb ik voorgesteld in dat initiatiefrapport, wij zouden niet het Eurovisie Songfestival, waar Australië meedoet, en Kazachstan, Azerbeidzjan, Rusland, Israël, Turkije en volgens mij volgend jaar zelfs, of dit jaar, Canada. Want dan heeft het niks meer met Europa te maken. Wij moeten eens zoeken naar evenementen die ervoor zorgen dat de Europeaan zich Europeaan voelt. En de vraag was net wel mooi in het begin. Ik ben Helmonder, ik ben Brabander, ik ben Nederlander en ik ben Europeaan. En ik ben op alle vier trots. En waarom? Omdat ik vind dat wij in de loop van de geschiedenis heel veel bereikt hebben samen. En daar mag je best trots op zijn. Ik heb dus voorgesteld om regio's die zouden moeten gaan concurreren in de lidstaten. Dus de Nederlandse provincies bijvoorbeeld, die in een soort voice een wedstrijd gaan organiseren. Waarin ze hun toerisme laten zien en vervolgens een meezinglied ten gehore brengen. En dat lijkt natuurlijk bizar. Ik ben bij John de Mol geweest. Die vond een geweldig idee, maar die zei, dan moeten Europese instellingen wel meedoen. En daar zit het probleem. Die willen dat niet. Want wat blijkt, als je die programma's bekijkt die wij verschrikkelijk vinden, dat zeggen we tenminste allemaal, maar we kijken ze wel. Bijvoorbeeld, Ik Vertrek. Dan zie je dus een impressie van de omgeving waar die bed en breakfast is. En het jaar erop verschijnen er gewoon honderden Nederlanders. Die gaan die omgeving bekijken, want die hoort het idee gebracht. Stel niet voor dat wij regio's hebben die hun toerisme bekendmaken en een meezinglied zingen. En wij sturen de beste regio uit Nederland, maar dat doet de beste regio Duitsland, naar Brussel. Weer vier finales. Dat betekent dat we veel meer leren wat er in Europa gebeurt. Dus we gaan op vakantie naar de regio's die we dan op tv zien. Want ja, folders en zo werkt niet meer. Hè, maar we willen beleving hebben. En dat heb je dan, want dan weet je dat daar die regio gewonnen heeft. En dan zit je op het terras. Bijvoorbeeld in Carinthië in Oostenrijk. Want dat schijnt dan heel erg mooi te zijn. Dan zit je op het terras in de zomer. En dan draai je het nummer wat gewonnen heeft. En dan ga je met Italiaanse toeristen, met Spaanse toeristen, Nederlandse, Duitsers. Je gaat samen dat lied zingen. Dat verbindt, denk ik. Ik denk namelijk dat muziek... Ik heb er een filmpje van laten maken, maar ik weet niet of ik aan mijn tijd kom. Wat is dit? Dit is iets anders. Kijk, dit is nou moeilijk. Daarvoor maak ik nooit gebruik. Nog 10 minuten, oké. Okay. Ik maak nooit gebruik van die flauwekul, want... Maar dit heb ik mijn medewerker laten maken. Dit gaat erover, wij willen allemaal graag naar festivals. We willen allemaal graag naar de rollenbolletjes in Arnhem. Hè, om mee te zingen, van links naar rechts. En dat doen we met 10.000 mensen op een rij. En waarom is dat? Waarom is een, ik mag niet zeggen nek, maar een NEC-supporter zo verliefd hier op zijn club? Waarom? Die zingen samen, die vieren samen feest en die hebben samen verdriet. En ze weten dat NEC nooit kampioen kan worden. Dat betekent dus dat er iets moet zijn wat hen emotioneel verbindt. En wij moeten zoeken in Europa naar dat narratief. En dan moeten we niet komen met de Europese waarden en normen. Met we kunnen gratis bellen of goedkoop bellen. Dat spreekt niet meer aan. Wij moeten zorgen dat we het in het hart hebben en niet in het hoofd. En dat is wel bijzonder. Kijk, we hebben Europees toerisme. Nou, die hebben we allemaal wel gezien. We hebben Europees talent. En weet je wie dat begrepen heeft, dit? Joost Klein. Met Europapa. Als je ziet dat nu mensen massaal gaan hakken, de Kids on the Block, op een nummer. Geweldig. Ik heb nog een ander filmpje. Want ik vind bijvoorbeeld ook sport verbindt. Ik noem net NEC. Sport verbindt. Hoe komt het dat wij een Euro Champions League hebben, waar clubs meedoen uit, opnieuw, Azerbeidzjan, Rusland, Oekraïne, Turkije, Israël, Verenigd Koninkrijk tegenwoordig. Kun je die ook laten zien? Want dan hou ik die gewoon achter en praat ik gewoon door, want ik heb maar 10 minuten. Wat ik namelijk vind, wij zouden een EU Topstar League moeten organiseren, waarin alleen maar clubs mee mogen doen uit de EU. En dan stel ik de simpele vraag, zouden de Britten voor de Brexit hebben gestemd als het gevolg zou zijn dat hun clubs niet meer aan de Europese Champions League mochten deelnemen? Dan denk ik dat Engeland of de VK nog steeds bij de Europese Unie was. En wij lachen erom, want dat is natuurlijk niet intellectueel. Maar wij moeten veel meer naar het instinct. Wij zijn allemaal dieren die nadenken. En wij moeten eigenlijk veel meer instinctief gaan denken. En dat doen we te weinig, want we proberen het te verheffen tot intellectueel denken. Maar ik geloof dat heel veel NEC-supporters, NEC-supporters, die hebben helemaal geen behoefte aan Europese waarden. Die willen gewoon iets hebben wat hun aanspreekt en wat in hun hart komt te zitten, de onderbuik. En daarvoor vinden wij bijvoorbeeld...
It's not about money, it's about emotion.
Kijk. Is there any idea of a pan-European arrangement like the so-called...
Dit is mijn grote vriend, meneer Chinas. Die weigert om het Europese sportmodel in te vullen. Want dat zou ik graag willen. Want hij hangt in het mandje van de UEFA. En dat betekent, de UEFA is een moneymaker. Want het gaat alleen maar over geld, 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 geld. En dan roepen wij, de UEFA die doet aan een solidariteitsfonds. Want die besteden bijvoorbeeld 3 miljoen euro per jaar aan amateursclubs in Frankrijk. 3 miljoen. Terwijl Mbappé dat in 2 weken verdient. Ja, dat kan niet. Maar goed, daar kom ik op terug. Die hebben we gezien, dankjewel. Nou, dan heb ik nog een paar punten die ik wil melden. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik uit mijn koor kom. Is universele lader, jullie gebruiken hem allemaal. 2008 voorgesteld, 2024 werkelijkheid geworden. Vorig jaar heb ik nog de IBAN naamcheck ingevoerd voor alle banken. Dus als jullie nu over een jaar denk ik een vakantiehuis boeken ergens buiten Nederland, dan weet je zeker dat het bankrekeningnummer wordt gecontroleerd en dat je niet aankomt in Spanje en zegt je hebt niks betaald, want je hebt het op een verkeerde bankrekening gestort. Dat is wel leuk. Ik ben dus op zoek naar een EU-identiteit en hoe kunnen we die mensen verbinden. Um, Ik ben op zoek naar een nieuwe narratief. En ik heb deze twee genoemd. En dat zijn ze natuurlijk niet, want die kennen we al. En ik weet de oplossing ook niet, overigens hoor. Maar we hebben het dan. We voelen ons wel Nederlander. Terwijl dan lopen Oranje achterna. En Oranje komt gewoon uit Zuid-Frankrijk. En toevallig heeft ons koningshuis, maar toen de stadhouder, die heeft hij gewoon geërfd van een of andere neef of nicht. Hoe komt het dat de Europese adel nog steeds bestaat? Hoe komt dat? Omdat die verbondenheid hebben, want dat is van oudsher. Maar de nazistaten, die kennen wij, nou zeg het maar, 200 jaar. 1840 België. 1648 geloof ik, onafhankelijkheid van Spanje en Nederland. Maar dat gaat over een paar honderd jaar. We zijn veel langer Romein geweest dan Nederlander. En dan begrijp ik niet dat wij ons niet Romeins voelen, maar wel. Hè, dus er moet iets zitten wat ik niet weet. En dat is wel bijzonder. Wat hebben we nog meer? We hebben het Romeins wetboek. Dus de Romeinse recht is ons nog steeds in heel Europa de basis. Dus we hebben wel een verbinding. En ik was laatst in Brugge. En dan was ik in een museum. En wat zie je dan? Dan zie je de Vlaamse renaissance die overgenomen is. Want ik zag Caravaggio's en zo terugkomen. Vergelijkbaar, maar in ieder geval dezelfde stijl. Die in de renaissance in Italië is ontwikkeld. En dan zie je dat die hele kunststroming over Europa zich uitspreidt. Dat heb je ook gezien met het Bauhaus. Tussen de twee wereldoorlogen in. Dus we hebben wel degelijk die verbinding. Alleen, wij weten kennelijk, omdat we het intellectueel willen doen. Hè, als je dat in Brussel, als ik dan zeg, ik word continu uitgelachen. Dan zeg je weer, daar heb je die Manders weer met zijn smoesjes en zijn verhaaltjes over het houden van Europa. Proud to be European. Maar ik doe het toch en ik blijf ermee bezig. En als jullie komende zaterdag het Financieel Dagblad lezen, dat is wel leuk. Er staat een verhaal in over de Europese identiteit. En die is gekoppeld aan Joost Klein. Wie kent hem niet? Wie kent Joost Klein? Kijk, er zijn meer Joost Kleinen dan Europeanen bij ons, onder ons. Zie je dat? En waarom is hij zo bekend geworden? Europapa. Hij zingt een ode over de Europese Unie. Een ode, omdat zijn vader is hier verloren. Vandaar die papa op het einde. Maar hij zingt eigenlijk een ode over Europa. En de Nederlandse politici die moeten er lachwekkend over. Want als je zegt, ik vind het mooi, dan ben je een eurofiel. Dus je moet tegen zijn. Maar niet omdat je tegen die Europese gedachte bent. Maar omdat je dan negatief in de media komt. En wat valt me nou op? Dat we te veel de media achterna lopen. Bang zijn om ons te uiten out of the box. En dat maakt het vervolgens voor mij best beangstigend. Want omdat wij niet geïnvesteerd hebben de afgelopen 80 jaar in een Europese identiteit. En je houdt dus niet van Europa, maar je maakt er gebruik van. Het is net een tweedehandse fiets, een beetje, weet je. Die gebruik je om te fietsen, maar als je weggehaald wordt, maakt niet uit, want ik koop weer een andere tweedehandse. Maar zo is het niet met Europa. Wat mij opvalt is dat, en daar maak ik me best zorgen over, niet meer voor mij, maar voor mijn kleinkinderen wel. Europa lijkt een soort gemeenschappelijke vijand geworden. Elke nationale politicus is tegen de Europese Unie. Waarom? Omdat wij de politici denken dat de bevolking dat denkt. En ik denk dat het absoluut niet zo is. Want er is geen enkele individu die zegt, wij moeten uit de Europese Unie stappen. En daarmee alle voordelen die we hebben inleveren. Dat willen we niet. Er is niemand die zegt, ik wil 100 euro per maand inleveren als we uit de Europese Unie stappen. Wie wil dat wel van die 100 euro per maand? Dan wil ik het nou horen. Dus jullie willen allemaal in de Europese Unie blijven. Gelukkig, pak van mijn hart. Maar wat ik wel zie, is dat, en daar maak ik me echt zorgen over in die toekomst, omdat we namelijk, het ontbreekt aan die Europese identiteit. Er is niemand, er is geen trots Europeaan. Wat we zien is dus dat anti-Europese partijen in alle Europese landen nu enorm stijgen. 1 op de 4 in Nederland gaat op de PVV stemmen bij de volgende Europese verkiezingen. 1 op de 4, 25%. En Geert Wilders zegt, stem op ons, want dan gaan wij van binnenuit zorgen dat de nexit eraan komt. In Duitsland heb je 1 op de 3 AfD. Die willen uit de Europese Unie. In België heb je 1 op de 3 Vlaams Blok uit de Europese Unie. Dan heb je nog Marie Le Pen. En maar ze gaan maar door, ze kan ik heel Europa over. En dat komt omdat wij te weinig Natsweiler Struthof hebben bezocht en te weinig bezig zijn met onze toekomst voor onze volgende generaties. En nou kom ik met het antwoord. Waarom ben ik al 50 jaar met dezelfde vrouw? Weet iemand het antwoord? Omdat ik van haar hou. Dankjewel.
Dankjewel voor uw binnenkijkje in Europa, waar het gaat om harde technocratische dossiers aan de ene kant en tegelijkertijd het aanspreken van hele emotionele registers als het gaat om het houden van Europa aan de andere kant. Ik kondig nu graag aan professor Anne van der Vleuten. Zij is politicoloog, zoals ik al zei. En haar leeropdracht als hoogleraar is, ik heb even geaarzeld of ik het toch zou zeggen, is Contesting Europe. En dat suggereert dat ze kritisch is op Europa. Maar ja, je kunt ook kritisch zijn op iets waar je erg van houdt. En misschien dat dat wel naar voren komt in uw verhaal. Anne van der Vleuten.
Dan Contesting Europeanization. Dus het is niet zo ernstig als het klonk toen jij mij introduceerde. Het gaat meer over processen van Europeanisering en de bestudering dan daarvan. Maar daar wil ik het nu eigenlijk niet zo over gaan hebben. Dank Twan voor je geweldige verhaal. En dan denk ik, ja, wat ga ik nu nog eens even zeggen, hè? Dan sta ik hier de intellectueel uit te hangen. Maar ik wil het toch maar gewoon hebben bij dat wat ik heb voorbereid. Namelijk het Europees burgerschap. Daar wil ik iets over vertellen. En meer specifiek, wat is het? En in Nederland, volgens mij zijn er 5 frames, 5 narratieven rond dat Europees burgerschap. Die gaan we even samen doorlopen. En tenslotte, zit er eigenlijk wel muziek in het Europees burgerschap? En ik wist niet wat jij ging zeggen, maar op een of andere manier zit er toch een connectie tussen jouw verhaal en het mijne. Ja, het komt helemaal goed met ons. Wel, dat Europees burgerschap, waar gaat dat over? In het verdrag van Maastricht in 1991 en uiteindelijk goedgekeurd van kracht in 1993... daar hebben ze pas het Europees burgerschap geïntroduceerd, terwijl eigenlijk die Europese samenwerking sinds 1951 bestond. In artikel 9, nu inmiddels artikel 9 van het verdrag van de Europese Unie, want af en toe veranderen ze al die nummers en ja, dat helpt niet voor het begrijpen ervan, maar goed. Daar staat dat de Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers. Nou, dat is heel fijn, dat is zoiets als ons eerste artikel van de grondwet, hè? Mag niet gediscrimineerd worden. Maar dat is natuurlijk een beetje kaal. Dus gelukkig is er inmiddels ook het artikel 20 van het verdrag voor de werking van betreffende de werking van de Europese Unie. En dat zegt heel expliciet, er wordt een burgerschap ingesteld. En dat ben je automatisch eigenlijk als je een nationaliteit van een lidstaat hebt. Of je nou wil of niet, je hebt ook meteen dat Europees burgerschap in de pocket. Hoef je niet eens voor te betalen. En het komt ook niet in de plaats van dat nationale. Het staat er gewoon naast. Als iemand het oneens is, dan mag dat strakjes volgens mij. Dat Europees burgerschap is wat dat betreft eigenlijk vooral een setje rechten. We zien dat ook terug in ons paspoort, want daar staat Europese Unie en Nederland keurig onder elkaar. En in dat artikel is het ook nog een beetje verder uitgewerkt wat we daar dan allemaal mee verdiend hebben. Namelijk het recht om binnen de Europese Unie overal te wonen en rond te reizen. Er zitten wel wat voorwaarden aan, maar toch. Te stemmen of je kandidaat te stellen, niet alleen voor de verkiezingen van het Europees Parlement, maar ook van de gemeenteraad als je in een ander land woont dan dat waarvan je de nationaliteit hebt. Mijn vrouw bijvoorbeeld is Duitse en zij stemt vrolijk voor de Nijmeegse gemeenteraad omdat zij hier woont. Buiten de Europese Unie mocht je in grote problemen komen in een ver weg land en daar is geen Nederlandse ambassade in de buurt, dan zijn er nog 26 andere misschien waar je een beroep op kunt doen. Je mag ook een Europees burgerinitiatief starten als je denkt, nou dit onderwerp, daar is nog geen beleid op, daar wil ik iets mee. Alleen het is onvoldoende om dat in je eentje te willen. Je moet wel 1 miljoen handtekeningen verzamelen, maar dan gebeurt er ook wat. En tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Europese instellingen. Of de ombudspersoon te benaderen. Nou, en dus overal in de Europese Unie dien je op dezelfde wijze behandeld te worden als de burgers van die staat. Nou, helder, klaar. Dit was het kortste verhaal, de kortste lezing over het Europees burgerschap ooit. Maar volgens mij heel onbevredigend. Allereerst kennen mensen eigenlijk hun rechten. Nou, dat viel mij best mee toen ik dat eens naging. Het blijkt dat Nederlanders eigenlijk inmiddels redelijk goed op de hoogte zijn. De langste balkjes, even om het lezen simpel te maken, de langste balkjes die geven aan op de hoogte. En dan zie je dat in de gemeenteraad, dat recht om in de gemeenteraad op de gemeenteraad te stemmen, dan wel erin te gaan zitten. 60% van de Nederlanders weten dat je dat ook in dat andere land hebt als je daar woont. Europees parlement 71%. Vervolgens verblijf, het recht om elders te verblijven, 91%. En 92% van Nederlanders weet dat je een klacht kunt indienen tegen de Europese instellingen. Dat is, vind ik enorm geruststellend, oprecht. Want ik hou wel van kritisch burgerschap. Ik hou niet van een soort jubelend pro-Europa. Daar zit dan die kritische toon. En je soort jubelend pro-Europa verhaal. Dan denk ik, nee, dat is geen burgerschap. Burgerschap, dat veronderstelt kritisch burgerschap. Nou, daar zijn de Nederlanders dus helemaal goed in. Wel. Dus, Nederlanders kennen hun Europese burgerrechten, in zekere mate. Ze zijn kritisch. Betekent het dan dat ze eigenlijk vooral een soort berekenende burgers zijn? Zo van, wat levert het me op? Daar lijkt het eigenlijk wel op. Want in de Eurobarometer, dat is zo'n hele grote enquête die over alle lidstaten wordt afgenomen en dan in elke lidstaat worden 1000 of meer burgers willekeurig benaderd daarover. In die Eurobarometer wordt er ook gevraagd, heeft u persoonlijk voordeel van het vrij verkeer binnen de Europese Unie? En 96% van de Nederlandse respondenten zei ja. Ik heb persoonlijk voordeel. Is ook niet zo raar natuurlijk. Ik bedoel, hier in Nijmegen is het al helemaal voor de hand liggend. Of je hier nu komt studeren vanuit het buitenland, dan wel als student denkt, ik ga in de loop van mijn studie naar elders. Lijkt me heel verstandig. De Duitse grens is niet ver weg. En we hebben al lang gemerkt dat die hier op de weg naar Kleven, dat de alle controles vervangen zijn door een soort kunstwerk. En ook vrachtwagens en dergelijke kunnen in de meeste gevallen gewoon doorrijden. Kortom, dat vrij verkeer, niet zo raar. Heel veel grens, Nederland, weinig land, voor de hand liggend. Luns, die zou vroeger minister Luns, die zou gezegd hebben, het komt omdat wij heel veel buitenland hebben. Ik denk, het is vooral ook, we zijn een handelsland natuurlijk. Dus dan heb je enorm belang bij die open grenzen. Berekenend burgerschap, ja, dat heeft een nadeel. Want het is een beetje beperkt, hè, als het dan een beetje tegenvalt. Als het wat minder oplevert. Of als het politiek systeem iets anders oplevert dan je graag zou zien. Dan zal dat draagvlak, hè, dat zal heel dun worden, zal snel afkalven. Dat burgerschap is dan flinterdun eigenlijk, heel kwetsbaar. Gaat zo in scherven. Dit is wat we output-legitimiteit noemen. Hè? Dus legitimiteit, draagvlak, gebaseerd op de uitkomst van het politiek systeem. Dat werkt zolang die uitkomst maar voldoende mensen tevreden houdt. Maar nogmaals, het is een beetje mager, het is een beetje kwetsbaar. Het is ook een beetje materialistisch, vind ik. Een beetje, ja, het is niet heel veel bevredigend, hè? Het is niet heel bevredigend. Als dat Europees land burgerschap alleen maar gekoppeld is aan wat levert het me op? Nee. Moet er geen Europees gevoel bij? Ook dat hebben ze gevraagd in zo'n Eurobarometer. Regelmatig, in de loop der jaren. Ze hebben gevraagd, bent u het eens of oneens of een beetje, hè, met de stelling, ik voel dat ik een burger van de Europese Unie ben. Ik voel dat ik een burger ben. Nou, valt niet tegen de score. Want EU gemiddeld zit op ruim 60% helemaal eens. Ik voel mij Europeaan, burger van de Europese Unie. 22% daarbovenop is het er mee eens. En voor Nederland ligt het totaal ongeveer vergelijkbaar. Maar het aantal mensen dat zegt, ik voel mij Europees burger, 68%. Mooi. Vooral als je bedenkt, dit is een duidelijke stijging sinds 1990. Dat was de eerste keer dat ze deze vraag stelden. Toen zat Nederland op ongeveer 40% van de mensen die zich Europees burger voelden. Is ook niet zo raar dat het toegenomen is natuurlijk, want de Europese Unie is veel tastbaarder geworden. He, die, aan die grenzen, die open grenzen sinds Schengen, de invoering van de euro, noem maar op. En alle maatregelen waar Twan Manders bij betrokken is, dan heb je er dagelijks mee te maken. Ook is het zo dat die steun groter is, of dat gevoel sterker is bij jongeren. Dat is de categorie tot 24 jaar volgens Eurobarometer. Studenten. Het lijkt dat er overlap is, maar goed. En mensen die in steden wonen. Dus ik zou denken dat in deze zaal de score de 100% benadert. Maar goed, dit is natuurlijk een aselecte steekproef. Dan nog. Ik vraag me dan af, als je zegt, ik heb het gevoel dat ik een Europese burger ben. Wat voor gevoel is dat dan? Is dat afkeer, enthousiasme, lentekriebels? En ik was niet van plan om met u een test te gaan doen. Nee, als een psycholoog, hè, plaatjes laten zien en dan vragen welk het plaatje het beste aansluit bij het gevoel dat u heeft als u denkt aan de Europese Unie. Ik ben geen psycholoog, ik ben een politicoloog, dus dat werkt. Ik geloof daar niet zo in. En ik heb dus een andere manier om naar te kijken. Bovendien heb ik alles bij elkaar ook maar 20 minuten, dus dat ging het hem anders niet worden. Ik dacht, ik ga kijken naar 5 frames, 5 narratieven. Als ik kijk naar Nederland en dat Europees burgerschap. En volgens mij heb ik daarmee dan de, nou, globaal de hoofdstromen in gevoelens te pakken. Daar zitten de lentekriebels niet bij. Maar wel, als eerste frame, ook niet nooit meer oorlog. Ik vind het een beetje pijnlijk, maar destijds, Drees, wie herkent hem niet, toenmalig premier, die had het in 1955 niet over Nederland moet dit doen, want we willen geen oorlog meer in het kader van de vrede, samenwerking, noem maar op. Nee, hij zei, volgens mij moeten we dit niet doen, die samenwerking. Veel te protectionistisch, gras zal groeien op de kades van Rotterdam. Volgens mij is dat enorm meegevallen. Als ik de kades van Rotterdam voor ogen heb, dan groeit daar van alles, maar geen gras. Maar hij wilde zeggen, dit schaadt ons belangen. Dus enorm het idee van Europa is te duur. Frame 1. Het narratief wat hieronder ligt is, wij zijn zuinig. Wij Nederlanders, wij zijn zuinig. Hully niet, hè? Hully, het Hully-gevoel. Europa als de ander, als de speelzieke ander. Proef nostalgie naar het Zeeuws meisje, maar het tweede frame, vooral hè, in de jaren 60, 70, een dominant frame, grofweg. Het zal wel goed zijn. Het zal wel goed voor ons zijn. Hè, uit die tijd dateert ook dat beeld van Nederlanders als eurofiel, als heel erg pro-Europa. Dat was niet heel erg pro-Europa. Het was een soort vaag positieve houding, gebaseerd op een hele beperkte kennis van zaken. Eigenlijk weinig kennis, eigenlijk nul. Een soort erfenis van de verzuiling, waarin vroeger de elite, de politieke elites, die maakten uit wat belangrijk was. Die sloten onderling allerlei bondjes. En de gewone mens werd daar buiten gehouden. Werd een beetje dom gehouden. Eigenlijk politiek als een eliteproject. En ook die Europese Unie was ook zo'n eliteproject. Permissive consensus noemen we dat. Hè? Dus een soort heel passieve vorm van instemming ergens mee. En dat staat weer haaks op kritisch burgerschap. Dat waar ik naar op zoek ben. Degenen die overigens wel goed geïnformeerd waren vanaf eind jaren 60 waren de boeren. Die wisten de weg naar Brussel ook toen al heel goed te vinden. Met dank aan Sikko Mansholt, de Groninger, die een landbouwbeleid in elkaar timmerde. Wat misschien de voedselvoorziening wel weer op gang kreeg. Maar ook tot allerlei effecten leidde die hij niet zozeer had voorzien. Maar waar we nog heel lang last van gingen hebben. Goed, dat terzijde. Het derde frame. Het idee, de Europese Unie is er niet voor de gewone mens. De Europese Unie is er voor het kapitaal. Het grote kapitaal. En dit werd eigenlijk een heel erg zichtbaar frame tijdens de top over het Verdrag van Amsterdam. Die top die vond heel opmerkelijk plaats in Amsterdam. Toen was er voor het eerst een heel breed protest in Nederland uit, laten we zeggen, de linkse hoek, socialistische hoek. Ze organiseerden ook een top van onderop. En dan ging het over tegen de werkloosheid, tegen uitsluiting, tegen armoede. Het beeld, de Europese Unie is er niet voor de burger. Is er niet voor, voor ons, hully. Het vierde frame, in de jaren 90, het idee dat, maar dat kwam uit een hele andere hoek. Nederland als het braafste jongetje van de klas. Frits Bolkestein, die in één enorme welsprekende zin zei: Nederland heeft te lang de meegaande, zichzelf wegcijferende, met meel in de mond pratende, goeie gehoekt goedzak gespeeld. Dat heeft niks opgeleverd. Het narratief, wij zijn goed, wij Nederland, en de andere lidstaten zijn slimme profiteurs. En dat werd verder versterkt door een ander VVD-kopstuk, namelijk Gerrit Salm, minister van Financiën destijds, met een hele succesvolle combi van twee frames. Enerzijds Europa is te duur en anderzijds Nederland is te braaf. Nederland als netto betaler. Hij ging met de vuist op tafel slaan en zou ervoor zorgen dat Nederland geld terugkreeg. Het narratief opnieuw, de Europese Unie als speelziek. De speelzieke ander, hully. En wij maar betalen. Zij eten onze kaas van het brood en wij laten dat ook gebeuren. Een heel sterk frame dat nog steeds doorklinkt. En daar zie je ook in hoe kwetsbaar output legitimacy is. En ook hoe je politiek cynisme kweekt. Want toen werd de Nederlandse burgers voor het eerst naar hun mening gevraagd. Heel rechtstreeks. In het beruchte referendum in 2005. Waarin gevraagd werd: bent u voor of tegen instemming door Nederland met het verdrag ter vaststelling van de grondwet voor Europa? Die grondwet, dat was eigenlijk gewoon opnieuw een verdrag. Een vernieuwing van al die eerdere verdragen. Maar het idee was: laten we hier burgerschap goed verankeren. Dus de Europese vlag, het Europese volkslied, de Europese democratie enzovoort. De Europese Unie is niet de ander, nee, die is overal waar u ook bent. Ja, dat was een heel slecht plan, bleek. De slogan van de Nederlandse regering was aanvankelijk: Europa is best belangrijk. Toen ze voelden dat er wat onvrede en ongenoegen opdampte her en der, toen brak blinde paniek uit. Ik hoor Laurens Jan Brinkhorst nog zeggen: dan gaat het licht uit als jullie tegenstemmen, of dan breekt de Derde Wereldoorlog uit. De burger was misschien niet goed geïnformeerd over Europa, maar was ook niet gek. Dus in het referendum, terwijl 85% van de Tweede Kamer voor had gestemd, stemde 61,6% van de bevolking tegen. Dat was serieus. Nou ja, u ziet het, de blauwe plekjes waar een meerderheid voor de grondwet was, die zijn moeilijk te vinden. En hier zien we ook de bron voor het hele Nexit-idee ontstaan. Het cynisme wat ontstaat uit eerst de burger dom houden en dan vervolgens het cynisme voeden. Er is echter ook een vijfde frame dat naast die andere bestaat. De EU als de goede ander of de betere ik. EU als groener dan Nederland, denk aan het stikstofbeleid, de Green Deal. EU als geëmancipeerder dan Nederland, denk aan vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, gelijk loon voor vrouwen en mannen. Allemaal zaken die in Nederland, nou ja, u ziet daar het aantal, u kunt de details misschien niet zien, maar op het kaartje ziet u het aantal dagen betaald vaderschapsverlof, wat in Nederland de regel was voordat de Europese richtlijn werd ingevoerd. En dan kun je gemakkelijk zien dat Nederland daar bleekjes afsteekt bij de meeste andere lidstaten. Kortom, zonder Europa. Dus de Europa als de goede ander. Kortom, de Nederlandse burger, als we kijken naar het gevoel, gaat het niet over lentekriebels, maar gaat het over vijf frames. Europa, wat kost het en wat levert het op? Dat berekenende. Een welwillend positief. Europa niet voor de gewone mens, voor het kapitaal. Nederland is te braaf. En Europa als de betere ik. Kortom, gevoelens rond burgerschap gaan in allerlei richtingen. Dat vormt volgens mij een hele kwetsbare basis. Moeten we dan terug naar de kale rechten? Of zit er muziek in? Dit zal je aanspreken. Dit zal je aanspreken, hè? Kijk, in zekere zin wel. Er is iets wat ons bindt. En ik vind het heel mooi gesymboliseerd door het Europese volkslied. Daar hebben we van Beethoven, die ruim een eeuw geleden de 9e symfonie componeerde, waaruit wij alle, denk ik, het slotkoor kennen. U hoeft het nu niet aan te heffen, maar... En de tekst daarbij, Ode aan die Freude, die is geschreven door Schiller en laat het ideaal zien van een wereld waar alle mensen als broeders leven. En zusters, neem ik aan, en iedereen verder. Maar het interessante is dat er voor gekozen is om dit het volkslied van de Europese Unie te laten zijn, maar zonder de tekst, om op die manier de universele taal van de muziek te laten spreken als uitdrukking voor de grote idealen. Twan noemde ze ook vrijheid, vrede, solidariteit. We kunnen nog een stap maken. De vraag is natuurlijk, heb je een Europees volk nodig? Hè? Waar jij eigenlijk op stuurt. Hè? We hebben een Europees volk nodig. Nou, als je kijkt naar het Verdrag van Rome uit 1957, daarin staat in de preambel vastberaden de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren. Heel interessant. Want dat Verdrag van Rome was dus die elite. Hè, dat waren alleen maar regeringen en een paar diplomaten die zich daartegen aanbemoeiden. Het volk werd niks gevraagd. Dus hoe dat verbond dan moest ontstaan, we weten het niet helemaal. Bovendien gaat het over volkeren, dus nationaal gedacht, niet over één volk. Onduidelijk is ook wie horen daarbij. En daar is nog steeds onduidelijkheid over. Steeds opnieuw is de discussie, hoort Rusland erbij? Is het Europees of in hoeverre? IJsland? Hoe zit het met het Verenigd Koninkrijk? Ja, ze roepen zelf altijd dat ze niet Europa zijn. Toch niet? Niet continentaal Europa. Turkije? Goed. Dus het roept meer vragen op dan dat het ons verder helpt. Het Europees Hof van Justitie is dan altijd een nuttige vraagbaak. Ik weet niet of er rechtenstudenten in de zaal zitten, maar in een van hun arresten hebben zij gezegd, het Europees burgerschap is meer dan een setje rechten. Want dat zou je ook kunnen toekennen, hè, die rechten van mogen stemmen en zo, aan mensen die verder niet de nationaliteit van een van de lidstaten hebben. Er is nog iets anders. Er is een band van een politieke aard tussen de Europese burgers. Dat bestaat niet uit het behoren tot één volk, maar op een wederzijdse verbintenis om hun politieke gemeenschappen open te stellen voor die gezamenlijkheid. En een nieuwe vorm van burgerlijke en politieke solidariteit op Europees schaal in het leven te roepen. Daar heb je geen volk voor nodig, maar wel een Europese politieke ruimte. En daarbij wil ik graag toevoegen, daar gaat het dus om geïnformeerde en betrokken burgers, niet kritiekloos, juist kritische burgers, die gebruik maken van hun rechten, actief, dus die gaan stemmen, desnoods op een partij waar ik het helemaal niet mee eens ben, die klachten indienen, ook al zou ik ze misschien terecht vinden, die vooral niet een jubelend simplistisch soort eurofiel zijn, die niet terugvallen in die permissive consensus, maar die actief burger zijn. Ja, en dat doen geworteld in hun eigen gemeenschap. Doet er niet toe of die nu heel klein is, Strijp of Zeelst of Groesbeek, of heel groot, de wereld, dat doet er niet toe. Maar geworteld in die gemeenschap, dat Europees burger zijn. En ditzelfde beeld wordt fantastisch opgeroepen door Joost Klein. Ja, onvermijdelijk. Ik vind het knap zoals hij dat verwoord heeft. Hè? Welkom in Europa, blijf je tot ik dood ga. En dan aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Kijk, als we dit vanuit dat Nederlandse hakken gebeuren. Als we dit gevoel mee kunnen nemen, dan wordt het wel wat. Dank.
Ik wil toch wel de tweede is gratis, hè?
Kijk,
en ik mooie einde. Eens,
Dankjewel ook professor Van der Vleuten, met uw verhaal, dat eindigde ook met een muzikale noot, om het zo te zeggen. Mag ik als eerste vragen, meneer Manders, dat idee om zo'n competitie tussen regio's te houden, heeft u dat nou helemaal zelf bedacht of ziet u ergens op de wereld dat dat ook gewerkt heeft, zoiets? Of kwam dat gewoon uit uw eigen Brabantse brein?
Dit kwam uit mijn eigen Brabantse dreiging en brein. En waarom? Ik heb eerst contact opgenomen met de EBU. Die organiseert het Eurovision Song Contest. Maar die zit in Zwitserland. Ja. En die denken alleen maar aan de centjes. Dus die denken niet aan emotie, denken alleen maar geld. Dus ieder land wat wil, wereldwijd, die kunnen meedoen als ze 20 miljoen betalen. En dan mogen ze meedoen. En dan, toen dacht ik, wij zouden dus een EU Song Contest moeten gaan opzetten. Maar dat is in Europa weer moeilijk, want dat is te veel cultuur. Maar wij sponsoren wel in Europa heel veel toerisme. En toen dacht ik, we hebben geld nodig. John de Mol zei tegen mij, als Europa 20 miljoen bijlegt, dan organiseer ik 8 avonden EU Song Contest met meezingliederen. En toen dacht ik, als Europa zoveel geld besteedt aan subsidies om toerisme te promoten, dan zou het mooi zijn, want het is altijd Europa van de regio's. Dan zou het mooi zijn als de regio's hun toerisme promoten, tegelijkertijd een meezinglied, een soort slager inbrengen. En op die slagers ben ik gekomen omdat ik op de radio hoorde dat Helena Fischer, waar ik nog nooit van gehoord had, die had een concert in de Gelderdoom. En die was binnen een half uur 4 keer uitverkocht. En toen ben ik gaan zoeken, wie is Helena Fischer? Ja, en die zingt wat we allemaal graag zingen, namelijk Ademloos. En toen dacht ik, als we nou meezingliederen zingen, want wie kent niet Waterloo? En dan zijn jullie allemaal jonge mensen, maar wie kent niet Waterloo? Van ABBA, 1974, denk ik.
Ja, 74, ja.
Brussel, geloof ik, ook nog, hè? Nee, was het in Brussel toen? Maar die hebben toen het Songfestival gewonnen. En iedereen zingt het mee, nog steeds. Mijn zoon is 32 en die houdt van mijn muziek. En dan denk ik van, Sotheby's erop, hou van je eigen muziek. Nee, die houdt van mijn muziek.
Ja, dus, en dat precies. Dus muziek
dat betekent dan, dus ja, dat die muziek een band creëert met mensen. En toen dacht ik van, meezingliederen, waarvoor gaan we met 40.000 man naar, of met meer, naar Ademloos zitten luisteren, of naar André Hazes, of naar de Snollebolletjes. Waarom is dat? En ik kan het niet begrijpen. Maar ik dacht, ik zie het, ik analyseer het. Niet wetenschappelijk overigens. Maar ik zie het, ik analyseer het. En als we er nou gebruiken wat ik zie in de praktijk, dan moet dat een succes zijn. Alleen in Brussel word ik tegengewerkt.
Ja. Goed, duidelijk.
Maar ik heb nog een alternatief voorstel. Want volgens mij het Europese gevoel, dat krijg je vooral als je als Europeanen tegen niet-Europeanen in het strijdperk
zit. Ja, de Ryder Cup. Kennen we de Ryder Cup?
Ja, goed, maar maak uw suggestie even af.
Dus ik zou als we dan toch een songfestival gaan organiseren, dan zou ik zeggen, laat dan EU-kandidaten en Afrikaanse en Aziatische.
Mooi gevolg. Ja, het zou een heel mooi gevolg kunnen zijn.
Want dan gaat iedereen.
Wat ik namelijk. Het gaat even om de verbondenheid in Europa. Ja. Maar toch, want u eindigt. Kijk, u eindigde aan het eind helemaal met muziek. Maar even daarvoor had u een aantal, laten we zeggen, Europese burgerschapswaarden en burgerschapsrechten geïntroduceerd. En denkt u dat mensen, dat is gewoon waar ik jullie beide bijdragen naast elkaar leggen. Is het zo dat mensen die rechten die ze hebben als burger, en ook de juridische rechten, dat ze die sterker en beter gaan beleven als ze die interregionale solidariteit met die liedjes ook gaan genereren? Dus krijgt uw voorstel dus dichterbij wat u eigenlijk bepleit?
Nee.
Welke Nederlander? Nou, vaak, want we denken dat we van Nederland wel alles weten. Welke Nederlander kent zijn rechten? Leef in de rechtsstaat? Nee.
Nee, maar het gaat wel om Europees burgerschap. En u zegt dat u door het gezamenlijk meer zingen, meer Europees burgerschap genereert.
Maar burgerschap bestaat niet uit rechten. Burgerschap bestaat niet uit economie. Burgerschap bestaat uit emotie, dat zit hier.
Dan ga ik even mevrouw Van der Vleuten vragen of u het daarmee eens bent.
Nee, want nee, en dat heb ik volgens mij uitgelegd waarom niet.
Precies.
Namelijk dat, dat, en dat is ook niet nodig, denk ik namelijk. Voor een functionerende Europese politieke ruimte hoeft het niet zo te zijn dat wij allemaal enorm door welk gevoel dan ook ons verbonden voelen. Ik vind het juist riskant, hè, want die gevoelens die kunnen, dat was mijn verhaal, kunnen verschillende kanten opgaan. Het is wel belangrijk, of, maar dat geldt voor elk democratisch of elk politiek systeem, dat mensen zich betrokken voelen, hè, dat is dat kritische burgerschap.
Ja, ja. Maar,
dat en, wordt niet dichterbij gehaald.
Maar samen liedjes zingen maakt ons niet meer betrokken.
Nee, nee. Dus u bent alhoewel, dit is wel een hardnekkig idee. Ik bedoel, er is ook het voorbeeld van ECOWAS, een regionale organisatie in West-Afrika, waar ze niet een songfestival hebben, maar daar hebben ze een Miss ECOWAS contest. Dus een misverkiezing hebben ze jarenlang georganiseerd. Ook vanuit het idee, hè, dan creëren we een eigen identiteit. Zo noemden ze dat ook. Onlangs zijn er een paar landen uit de ECOWAS gestapt, omdat ze het niet eens waren met de wijze waarop er opgetreden werd tegen politieke coups. Nee, tegen politieke coups in hun staat. Met andere woorden, het soort identiteit dat je daarmee creëert is echt heel dun.
Maar ik toch nog even een opmerking met mijn vraag, waarom ben ik 50 jaar met mijn vrouw? Niet omdat ik een economische verbintenis heb, want er waren best wel momenten dat ik er buiten had willen schoppen, omdat ze veel minder verdiende dan ik op dat moment. Of dat ik veel minder verdiende dan zij, dat ze mij had buiten kunnen schoppen. Maar waarom zijn we nog bij elkaar? Omdat we van elkaar houden. En dat van elkaar houden heeft niks te maken met rechten. Heeft voor mij niks te maken met economie of wat dan ook. Dat heeft te maken dat je een bepaald instinctief gevoel hebt van ik hoor bij die ander. Ja. En als we dat hebben, dan denk ik dat we veel beter bij elkaar blijven dan als we zeggen, nee, we gaan door, we blijven in economische samenwerking. Want op het moment, als die economische samenwerking tegenvalt, dan zeggen we trekken de stekker eruit. Want wat deden ze in Engeland? Dan zeiden ze, wij betalen 350 miljoen per maand of per week, ik weet niet of per dag ging een bus rond, aan de Europese Unie.
Ja.
En dat werd voor heel veel mensen, die begonnen net de salm, hè, want die zei ook, wij betalen €195 aan de Europese Unie. Stop, is veel te duur. Maar hij vergat erbij te vertellen wat we eraan verdienen. Dat vergat hij erbij te vertellen. Want we verdienen al meer aan het openstellen van de grenzen met ons vrachtverkeer. Dat onze vrachtwagens niet meer hoeven te wachten. Dat is ongeveer 1,5 miljard per jaar. Maar dat vertelt hij niet. Dus politici vertellen nooit de echte waarheid. En dat is heel vervelend. En mensen nemen het over, vooral de media. En dat betekent dus dat wij ons denken baseren op fake news. En dat is wel heel gevaarlijk, want als je niet van er houdt, dan ga je er van af als het even niet bevalt.
Maar dan zegt u dus eigenlijk, we baseren ons denken op fake news, dat is verkeerd. Laten we ons denken baseren op gezamenlijke zangexercities. En dan is het...
Nee, dat maakt het belachelijk.
Nee, dat is niet... Nee, maar het gaat erom
dat is niet wat ik bedoel.
Nou, laat ik het dan even eleganter herformuleren. U gebruikt de metafoor van het huwelijk en houden van.
Ja.
Maar bestaat burgerschap eruit dat je ergens van houdt?
Ik denk het wel. Ik denk dat wij ons Nederlander voelen en dat wij ons in het oranje kleden. Zuid-Franse kleur, oranje. En waarom? Omdat we ons Nederlander voelen en er trots op zijn om Nederlander te zijn. En wat nou leuk is, ik noemde net de Ryder Cup. Dat is een golfwedstrijd elke 2 jaar tussen Europa en Amerika. En daar staan zelfs zeer kritische Engelsen in een blauw pak met gele sterren erop. En die staan de hele dag te schreeuwen, Europe, Europe. En dan kan het wel. Ja. En ze stappen wel uit de Europese Unie. En ze hebben er spijt van als haar op hun hoofd. Want ze zijn alweer aan het terugkrabbelen. Ik weet niet of jullie dat weten. Ze willen weer met heel veel projecten meedoen. Betalen net zoveel als Noorwegen. Om mee te mogen doen met de Europese economie.
Ja.
Dus die mensen zijn gefopt.
Ja. Mevrouw van der Vleuten, ik denk dat we toch, dat we toch moeten erkennen dat met het inbrengen van emoties meneer Manders wel een punt heeft. Is het aan welke emoties bij mensen appelleert uw gevoel van uw idee van Europees burgerschap? Of zegt u nee, dat is gewoon mensen moeten nuchter nadenken en dan worden ze Europees burger? Of zegt u nee, er is wel een bepaald emotioneel spectrum dat in mijn burgerschap, dat in uw burgerschapsidee.
Nee. Heeft meneer Manders echt een punt? Ik weet het niet. Want ik denk...
Ik heb het in ieder geval genoemd.
Maar het gaat even om het inbrengen van de emoties in notie-burgerschap.
Ik denk niet dat emoties nodig zijn voor een functionerend Europees burgerschap als politieker. Een politiek stelsel is iets anders dan wat zich afspeelt onder één dak in bed en aan tafel. En in die politieke ruimte, we hoeven niet te houden van Nederland of Nijmegen of wat dan ook.
Ja, maar wat moeten we dan wel doen in die politieke ruimte?
Ons opstellen als betrokken kritische
burger. Waarom zouden we dat doen?
Dat wil zeggen, omdat we hopen dat dat in ons belang of in belang van degene die voor ons van belang zijn, volgende generaties, de idealen die we hebben. Idealen is hetzelfde. Ik denk, je kunt bepaalde idealen hebben, belangrijk vinden. En dat belangrijk vinden, dat kan hem zitten in het opbouwen van het eigen bedrijf, de winstmogelijkheden en de wijze waarop die open grenzen daaraan bijdragen. Het kan ook zijn dat iets heel anders is. Daar doe ik juist geen uitspraak over. Maar ik denk wel dat het van belang is voor een goed functionerend politiek systeem, of dat nu de Europese Unie is, of Nederland, of de gemeenteraad, dat voldoende mensen het gevoel hebben dat de moeite waard is om te gaan stemmen. Op het moment dat dat wegvalt, dan maak ik me ernstig zorgen.
Ja, het gevoel hebben om te gaan stemmen. Ja, dus er moet wel op een emotioneel niveau iets resoneren. Maar goed, idealen, hopen, verwachtingen, dat komt er. De zaal komt zometeen zeker aan bod. We gaan even nog de sprekers tegen. Maar ze zijn zo lekker met elkaar oneens. Dus dat gebeurt niet.
Een opmerking maken. Burgerschap is voor mij iets wat in het burgerlijk wetboek staat. Daar was niet voor niks dat er artikelen uit het Europees Verdrag worden genoemd waar het burgerschap in staat. Dat is juridisch perfect, ben ik het helemaal met u eens. Dan heb je rechten, dan heb je plichten en die volgen daaruit. Maar dat is totaal iets anders dan dat je verbonden bent met elkaar. En ik wil die twee dingen onderscheiden. Ik heb ook gezegd, ik ben met harde dossiers bezig geweest over de interne markt. Hoe kunnen wij zorgen dat we met een Green Deal iets kunnen bereiken. Heel simpel, een mooi amendement van mij. 0% BTW op verse groenten, vers fruit. In Europa, in Nederland, daar is het wat moeilijk met Unilever, want die maken pizza's met verse tomaten. En moet die dan ook 0% hebben of niet? Dus daar hebben we een consultant voor ingehuurd. Maar dat is niet erg. Maar er is een verschil tussen waar wij wettelijk aan moeten voldoen als burger. En dat noem ik dan burgerschap. En er is iets anders dat wij als burgers met elkaar omgaan en een bepaalde verbinding hebben met elkaar. En die twee dingen die wil ik scheiden. Dat is ratio en emotie. Waarvoor is de supporter van NEC, waarvoor zingen die samen, ook al hebben ze verloren? Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, wij knokken samen. Er zijn zelfs van die clubs waarvan de supporters afspreken als ze tegen elkaar spelen. Kom, wij gaan eerst op het veld ernaast, gaan wij samen knokken. En dan gaan we vervolgens naar de wedstrijd kijken en we zingen samen. Het is ongelooflijk, maar het gebeurt. Wij zijn een soort instinctief gedreven mensen. Ja. En dat instinct wil ik losmaken om die verbinding te creëren.
Duidelijk, ja. Prima, duidelijk. Punt gemaakt.
Mevrouw, wel een scheiding tussen burgerschap en emotie.
Mevrouw, vanuit wat mij opviel is, aan de ene kant liet u zo'n mooi staartje zien dat wij ons best wel Europees voelen, in deze zaal, maar ook in hen. Terwijl 3 van die 5 frames die u presenteerde, waren behoorlijk negatief. Er was 1 positief, 1 gematigd, een beetje positief en 3 van de 5 negatief. Terwijl Nederland toch jarenlang als een gehoorzaam Europees land, zijn toch 3 van die frames niet positief. Hoe kan dat? Hoe verklaart u dat?
Dat zit hem in die in juist het politieke project als iets van de elite, de politici, de experts, een kleine groep. Waarbij als het dan allemaal tegenvalt, dan krijg je dat er heel gemakkelijk ingespeeld. En dan hoeft een Zalm of Bolkestein maar iets te roepen. En dat sluit dan aan bij het onbegrip of de onvrede of iets dergelijks van mensen. Dat positieve, dat Nederland als eurofiel. En ook dat idee van, en we doen het zo goed, we zijn eigenlijk het braafste jongetje van de klas. Dat klopt dus helemaal niet. Want dat eurofiele, zogenaamd eurofielen, dat was gebaseerd op een soort vaag. Ja, prima, we hebben er geen last van, het zal wel goed zijn, er zal wel goed voor ons gezorgd worden. En dat braafste jongetje van de klas is ook een hele sterke mythe. Die wordt graag gereproduceerd door alles en iedereen. Terwijl als je ziet alle zaken die er door de Europese Commissie, het Europees Hof tegen Nederland zijn aangespannen, dat is niet gering. Dus de bereidheid om keurig te doen wat er gevraagd wordt, die is vaak heel beperkt. Heel beperkt. Dus dat zijn allemaal van die. Dus er worden bepaalde beelden opgehangen. Goed, en als je dan kijkt naar welke frames zie je dan onder. Om de wijze waarop Nederlanders zichzelf zien als Europees burgers. Dan valt op dat die negatieve frames het meest in het oog springen. Maar de hele tijd heb je sommige die... Nou ja, ik heb niet precies hoeveel procent de een...
Nee, goed, maar duidelijk is de ontwikkeling. Dus, ja. Bent u ook geschrokken van die negatieve frames toen u zo...
Nou, ik zeg altijd, de vraag stellen is een beantwoorden. Ik bedoel, elk onderzoek is degene die betaalt, degene die bepaalt en die betaalt... die zorgt voor de uitkomst van een onderzoek. Daar ben ik wel van achter. Ik heb namelijk, behalve kunstacademie en recht... heb ik ook de Hogeschool van het Leven te lopen.
Maar dan heb je nu over het onderzoek van Eurobarometer en die cijfers...
Alle onderzoeken die worden bepaald door mensen die het onderzoek schrijven. Dat wordt door consultants gedaan. And you never get fired
Dan gaan we even de methodologisch sterke politieke wetenschappen u een vraag laten stellen.
Ik geloof niet meer. Ik kan me namelijk niet voorstellen, dan geef ik weer een mooi voorbeeld over de wetenschap. Ik ben wat zeer kritisch over de wetenschap en over het politieke bestel in zijn geheel. Ook over onze rechtsstaat, mag je best weten. Ik kan het niet begrijpen dat Europese onderzoekers zeggen... glyfosaat is niet giftig, is nooit een relatie aangetoond... terwijl dezelfde onderzoekers in Amerika zeggen... het veroorzaakt Parkinson, mensen worden ziek, allebei gaan naar de kloten, noem maar op. En wij zeggen in Europa, puur vanwege de invloed van Bayer... we durven er niet aan om te gaan verbieden. We gaan nog even door met al die velden, geel spuiten. Allebei gaan naar de klote, insecten zijn weg. Want dat is wel makkelijk, want die komen niet meer tegen je vooruit aan. Dat snap ik. Maar het is wel de basis van ons bestaan. En hoe kan het nou dat de wetenschap in Amerika anders is dan in Europa? Moet ik dan wat zeggen, ik heb een heilig vertrouwen in de wetenschap? Nee, dat heb ik niet meer. Dat mag u best weten. Ja, maar... ik ben geen ontkenner overigens. Ik ben niet woke. Ik ben niet woke.
Maar het is een onderzoek van Eurobarometer. Maar daarmee neemt u ook een... onderzoek van Eurobarometer, daar plaats je dan.
Ja, ik zie daar gewoon dat er mensen, ik noemde... Ja, ik vertelde het straks in het voorgesprek. Ik heb een lezing gegeven over, hoe noemen ze dat, online apothekers. En toen zei ik, waarom wordt dat zo tegengehouden? Hier zitten allemaal mensen, in Europa was dat, bij de Europese Commissie... zitten ontzettend slimme studenten, die beginnen als stagiair... die worden vervolgens medewerker en dan worden ze functionair. En na 30 jaar zitten die er nog steeds. En die hebben 30 jaar geleden wel ooit een geweldige opleiding gehad. Dat klopt. Maar die zijn nu ook gewoon bezig met op Google opzoeken... wat het antwoord is op de vraag die zij zelf stellen. Doen ze van binnenuit met een salaris van 15.000, 20.000 euro per maand. Ja, dan is het best wel makkelijk om vragen te stellen... om te zeggen hoe ze het buiten die gouden kooi moeten organiseren. Dus ik zeg, waarom worden online apothekers tegengewerkt? Mag niet, hè? Mag niet. Waarom niet? Omdat er een lobby is van de oude farmaceuten... en die mensen die er 30 jaar geleden waren... toen er nog geen online farmacieën waren of apothekers. Ja, die zijn er tegen. Maar je zou toch gewoon moeten zeggen... we leven in een moderne wereld... we maken toch gebruik van alle digitale mogelijkheden die we hebben... om de zaak makkelijker te maken, sneller, veiliger... en misschien wel goedkoper.
Oké, mensen... U mag het allemaal ongelooflijk oneens zijn... met alles wat ik heb gezegd, maar als u wil weten...
Ik ben
het
er mee eens.
Maar als u wil weten, als u geïnteresseerd bent in wie mijn onderzoek betaalt... dan kunt u dat gewoon op de website vinden.
Ik dank u beiden hartelijk voor uw
vriendelijke zorg.